Zo, goedemorgen. Goed om hier weer te zijn. En blijf me verbaasd dat ik elke keer weer nieuwe gezichten zie. Dus dat betekent goed, de gemeente groeit. En ik wil jullie erg bedanken voor de voordienst. De samenzang die we met elkaar hebben gehad. Het huwelijk waar we voor mochten bidden. En ik zie dat God aan het werk is. Want eigenlijk hoef ik al niet meer te spreken. Want God heeft vanmorgen al gesproken door de aanbidding, door het gebed, door het samen zijn heen. Dat zullen we straks ook zien. Dus we gaan lezen in Johannes 9. Mag je vast opzoeken. In je Bijbel. Johannes 9. Dan zullen we straks zien dat de dingen die we net uitgezongen hebben, die we net uitgesproken hebben, dat die weer terugkomen. Dus God heeft een boodschap vanmorgen voor ons. Tenminste, ik geloof dat. God heeft een speciale boodschap voor ons vanmorgen. En we gaan Johannes 9 lezen. En we gaan vanmorgen kennis maken met een blinde man. Die al zijn hele leven blind is. Blind geboren. En ik wil je vragen proberen vandaag, vanmorgen, te interviseren met deze man. Met deze blinde man. Ik probeer je voor te stellen, hey, wat zou dat met mij doen als ik blind was? Als ik blind geboren was, mijn hele leven blind ben. Hoe zou je nou reageren? Hoe zou je leven eruit zien? We lezen vanaf vers 1. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen. We lezen de eerste 14 versen. Johannes 9 vanaf vers 1. En in het voorbijgaan zag hij iemand, en hij is dan Jezus, die blind was vanaf de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit gebeurt opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. En zolang het dag is, zolang het dag is, er komt een nacht waarin niemand kan werken. En zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Na hij dit gezegd had, spuugde hij op de grond, maakte slijk met speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het bad Siloam, wat vertaald wordt met uitgezondenen. Hij ging dan weg, waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze niet die zat te bedelen? Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. Ze zei dan tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei, een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen, waste mij en werd ziende. En ze zei tegen hem, waar is hij dan? Hij zei, ik weet het niet. Ze bracht hem, die eerder blind was, naar de Farizeeën. Het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Tot zover. Vanmorgen wil ik drie lessen uit deze geschiedenis trekken. Drie lessen die we ook, denk ik, voor ons gelden. En dat doe ik aan de hand van drie vragen. Vraag 1, wie heeft er gezondigd? De vraag van de discipelen. Vraag 2, van de buren. Wie heeft je genezen? Straks ook van de Farizeeën, zullen die vraag ook stellen. En de laatste vraag, wie heeft er geloofd? Zullen we straks zien, dat is de vraag van Jezus. Maar eerst, wie heeft er gezondigd? Stel weer even voor, jij bent die blinde man. Je zit daar met je ogen dicht. Mag ik best even doen, je ogen dicht. Je zit daar met je handje op te bedelen, want je bent blind. Je kan niks. Je zit bij de ingang van de tempel. En opeens loopt daar een groepje mannen langs. Voel je vrij om je ogen weer open te doen hoor. Dat was even een voorstelling. Maar doe gerust je ogen dicht als je dat wil. En opeens hoor je een groepje mannen voorbij komen en opeens zegt een van de mannen, meester, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? En je weet dat ze het over jou hebben. Je durft eigenlijk niks te zeggen. Maar voordat je ook iets kan zeggen, reageert iemand anders al. Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Oh, gelukkig. Er is iemand die voor me opkomt. Maar de man zegt nog meer. Hij zegt, hij is blind opdat de werken van God in hem openbaar mogen worden. In mij, Gods werk? Ik ben blind, ik kan niet werken. Hoezo zou God in mij kunnen werken? En vervolgens hoor je iemand spugen op de grond. Je hoort een papje. En voor je het weet, wat is dit? Het stinkt en zit viezigheid op je oog. En dan zegt diezelfde stem weer, ga je heen en ga je wassen. Het badwater van Siloam. Je hoeft bijna eigenlijk geen nee te zeggen. Dus je gehoorzaamt maar. Je voelt misschien ook wel onzeker en angstig. Gaat op weg naar het badwater van Siloam, net buiten de stad. Vraag mensen de weg, want ja, je bent blind, je weet niet waar het is. Misschien wel met enige haast, maar ja, gore ogen, het stinkt. En denk, pff, snel wassen. Maar ja, dat mocht alleen maar daar, had hij gezegd. En niet bij mij thuis. En dan kom je dan daar bij het badwater van Siloam. Dat is een trapje, dus dat is ook wel lastig als blinden, de trap af. Hopen dat je goede treden hebt. En dan voel je dan met je voeten het water en denk je... Oh. Doe je ogen open en denk je... Wat is dat? En dan zie je een boom. Kijk je je handen, kijk je naar je voeten en dan zie je je gezicht in de weerspiegeling van het water. Je kan zien. Je bent blind geboren en opeens kan je zien. Ja, ik was blind en inderdaad, God wilde zijn werk in mijn leven openbaren. Jezus gebruikt hier een ziekte, lijden, om het werk van God te openbaren. Niet de zonde is de oorzaak van het lijden, maar het lijden heeft een doel. Namelijk God openbaren en verheerlijken door dat lijden heen van deze blindgeboren man. Nou, zoals je net hoorde, we zijn verhuisd naar Nunspeet. Een heel avontuur. Misschien zijn sommigen jullie wel op de hoogte gehouden door mijn ouders. Kort, januari 2018. Bestond de kans dat wij ons huis moesten verlaten, omdat de eigenaar terugkwam. We woonden daar toen anderhalf jaar, dus het was al vrij kort alweer. Uiteindelijk 1 juli 2018 kregen we bericht. Ja, jullie moeten het huis uit. Binnen 5 maanden. We konden geen hypotheek krijgen, we zijn afhankelijk van sociale huur. Dus in 5 maanden tijd een nieuw huis zien te vinden. En dan zou je diezelfde vraag kunnen stellen als de discipelen. Heer, wie heeft er gezondigd? Ik? Mijn vrouw? Misschien mijn ouders? Of haar ouders? Dat we opeens weer moeten verhuizen. Na 2 jaar uiteindelijk daar gewoond te hebben. Uiteindelijk kregen we urgentie toegekend. Omdat, zoals dat heet bij de wet, dat we dakloos worden binnen een half jaar. Gelukkig dat het bestaat. Maar tot begin november geen huis. Geschikt voor een gezin met 3 kinderen en een pleegtiener. 6 personen. Uiteindelijk mochten we dan toch ook reageren op tijdelijke verhuur. Dus op leegstandswet. En konden we precies 1 december verhuizen naar Harderwijk. En konden we blijven reageren op andere woningen. En bleven dus onze urgentie behouden. Waar we dus hoger op de lijst kwamen en dus eerder naar een woning kwamen. We hebben daar 5 maanden gewoond. In een klein, piepklein huisje. Knushuisje, paste net met 6 personen, maar het kon. En zou je dan weer af kunnen vragen, Heer, wie heeft er gezondigd dat we daar 5 maanden tijdelijk in een onbekend dorp moesten wonen? Inmiddels zijn we dan verhuisd naar Nunspeet, het is al verklapt. Voor een onbepaalde tijd hebben we een woning uiteindelijk gekregen. Een huis met voldoende ruimte. Was het nou niet zo dat God zich wilde openbaren door het lijden heen? En dat hij de eer krijgt en niet wij. Dat het zijn werk is en niet mijn werk. En dat is eigenlijk gelijk les 1. De discipelen zeggen, wie heeft er gezondigd? En Jezus staat niet stil bij de vragen wie heeft er gezondigd, want dat hebben we allemaal. Ten diepste is elke ziekte, elk lijden heeft zijn oorsprong in de zonde. Namelijk Adam en Eva. Dus die vraag is relevant. Die vraag is al lang beantwoord in de afgelopen 1000 jaren. Daarom staat Jezus niet stil bij de oorzaak, maar staat hij stil bij het doel van het lijden. Het openbaren van het werk van God. En dat is les 1. God gebruikt lijden en ziekte in ons leven om zichzelf te openbaren. En daarmee de vraag aan onszelf, mag hij ons lijden, onze ziekte, onze moeite gebruiken om zichzelf te openbaren? Dat wil hij graag, zichzelf openbaren, door ons lijden heen. Tweede vraag die ik stelde, wie heeft deze blinde man dan genezen? Stel je even voor, je bent die blinde man. Nou ja, ex-blinde man nu. Je komt de stad weer binnen en mensen beginnen je te herkennen. Hé, was jij niet die elke keer zat te bedelen? Ja, hij is het. En de anderen zeggen, nee, hij lijkt op hem. Je ziet voor het eerst je buren en je kennissen, want je kent zijn stem en denkt, hé, voor mij ben jij mijn buurman. En je zegt, ja, ik ben het inderdaad. Ik was blind en ik kan weer zien. Maar de mensen beginnen zich af te vragen. Hoe zijn dan je ogen opengegaan? Wie heeft je dan genezen? En je geeft antwoord, nou, een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater van Siloam en was u. En ik ging heen, was mij en ik werd ziende. De mensen vroegen toen, waar is hij dan? Op zich een beetje een domme vraag, want hij was blind. Dus ik heb geen idee waar Jezus toe ging. En voor je het weet, word je naar de fariseeërs gebracht, omdat het natuurlijk Sabbat was. Jezus deed het op de Sabbat, mocht niet. En werd er bij de leiders van het volk gebracht. Dus je wordt even flink ondervraagd door je buren en door je kennissen. Maar dan komen we bij de fariseeërs. Hebben we niet gelezen, maar daar krijg je het volgende. Volgende vraag op je afgevuurd. Vraag als, hoe kan je weer zien? Hoe kan een zondig mens zo'n wonder doen? Wat zeg jij van hem, omdat hij jouw ogen heeft geopend? Wat heeft het met je gedaan? Hoe zijn jouw ogen weer geopend? Allemaal vragen die zo op je worden afgevuurd. Je ziet net en iedereen vuurt vragen op je af. En ook zijn ouders, die worden onder vuur genomen. Is dit jullie zoon, van wie jullie zeggen dat hij blind geboren is? Hoe kan hij weer zien? Wat zou dat met je doen? Discipelen, die veroordelen eerst. Je buren, andere mensen, die hebben twijfels of jij het wel bent. Vragen waar die Jezus dan is. De fariseeërs, die nemen je even apart. Dan stel je ook heel veel vragen. En je ouders worden ook onder vuur genomen. Uiteindelijk verlaten je ouders zelf jou, want ze waren bang dat ze uit de synagoge werden geworpen. Omdat ze zouden erkennen dat Jezus de Messias was. Vier groepen die je allemaal in de steek laten. Wat zouden we met je doen? Je staat er helemaal alleen voor. Nou, wat zouden we met deze ex-blinde man doen? Lees hem mee in vers 30. Maken we even een sprong. En daar antwoordt de man, en hij zei tegen de fariseeën, er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt. En dat hij, Jezus, toch mijn ogen geopend heeft. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand godsvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuw heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeboren opengemaakt heeft. Als deze, Jezus dus, niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Wat een redenatie. Even over nadenken. Ondanks alle tegenstand van discipelen, buren, fariseeërs en het verlaten van zijn ouders, zegt hij, als iemand godvrezend is, zijn wil doet, naar hem hoort hij. En daarmee zegt hij eigenlijk dat Jezus niet alleen een mens was, wat hij eerst zei tegen de buren, een mens genaamd Jezus, maar dat hij eigenlijk een profeet is. Dat zegt hij in vers 17. Hij is een profeet. Wat een geloofsgroei maakt deze man opeens door. En later zullen we zelfs zien dat hij ook zal erkennen dat hij de Messias is. Even terug naar ons verhuisavontuur. Of nou ja, onzekerheden. Soms is het best lastig om helder te blijven nadenken als je tegenstand ervaart in je leven. Als dingen op losse schroeven staan. Hebben we dan nog vertrouwen in dat God in controle is? Dat hij de touwtjes in handen heeft? Dat hij God voor ons zorgt? We hebben genoeg tegenstand meegemaakt. De urgentie kreeg ik pas na 2,5 maand. Niet gelijk aan het begin, maar we moesten eerst 2,5 maand ja, wachten totdat we überhaupt zin had om te reageren, want we stonden op plek 60 van de 200. En toen begon je iets op te schuiven naar plek 30, na 2,5 maand. Of toen hadden we uiteindelijk een woning gereageerd met vaste trap. Denk, nou, hier kunnen we wonen, bleek het een smal trapje te zijn. naar zolder. Ja, vaste trap. Maar brandveilig was het niet. Om op zolder te slapen met kinderen of volwassenen. En ondanks dat we deze woning moesten accepteren, heeft God zijn werk geopenbaard en hoefde deze woning niet te accepteren. Pas eind november kregen we een tijdelijke woning. God wachtte tot het laatste moment. 1 december. En juist toen we die tijdelijke woning geaccepteerd hadden, stonden we op nummer 1 bij een passende woning voor een bepaalde tijd. Maar opeens werd die vergeven aan nummer 2. Of er kwamen mensen bij ons, gewoon tussendoor. Die zeiden van, ah, je moet gewoon dankbaar zijn. Je hebt een dak boven je hoofd. Niet zeuren. We hebben wat tegenstand meegemaakt. We hebben wat discipelen om ons heen gehad, wat buren, wat fariseeërs. Ouders, weet ik niet. Zal ik mijn mond overhouden? Wat die gezegd hebben. Leeg. Grapje natuurlijk, hè? Maar hoe ga je hiermee om? Stel je diezelfde vraag als de discipelen. Heer, wie heeft er gezondigd? Of ben je bang voor andere mensen? Zoals de ouders van de blinde man? Of blijf je werkelijk God vrezen en zijn wil doen? Zoals deze ex-blinde man. Want dan hoort hij naar je. En dat is les 2. God wil dat we hem vrezen en zijn wil doen ondanks alles. Ondanks lijden, pijn en verdriet. En daarbij ook de vraag, mag God tegenstand in ons leven geven en toelaten om te leren hem te vrezen? Zoals de ex-blinde man. En niet andere mensen, zoals de ouders. Mag God tegenstand in ons leven geven en toelaten om zijn wil te leren doen? Niet ons eigen wil of de wil van andere mensen. En dan les 3. Wie gelooft er? Wie heeft er uiteindelijk geloofd? En de grap is eigenlijk, als je dit stuk thuis nog eens doorlezen, heeft iedereen het over de zonde. De discipelen vragen, wie heeft er gezondigd? De buren vragen uiteindelijk ook, hey, wie heeft je genezen? Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan een zondig mens überhaupt iemand genezen? En de fariseeën zijn er nog duidelijker in. Hoe kan een zondig mens iemand genezen? En uiteindelijk geeft de fariseeën ook antwoord op. Als de blinde man, wat we net lazen, dat je God moet vrezen en zijn wil moet doen. En daar reageren de fariseeën vervolgens op. En die zeggen dan in het volgende vers, vers 34. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en u onderwijst ons. En zij wierpen hem de synagoge uit. Daar lig je dan, als ex-blinde man. Op de grond, helemaal alleen. Veroordeeld door de discipelen, de buren die je ondervragen, de fariseeën die je ondervragen en je ouders verlaten je. En dan denk je, ja, ik geloof het echt en je ligt nu op de grond, alleen. Maar je gelooft wel dat Jezus niet alleen een mens is, dat hij een profeet is. Misschien wel de lang verwachte Messias. Je loopt naar huis en je wordt opeens aangesproken door een meneer. En hij vraagt, geloof jij in de Zoon van God? Vers 35. Gelooft u in de Zoon van God? Je raakt weer enthousiast en zegt, ja, wie is hij dan, zodat ik in hem kan geloven? Waar is hij? En dan opeens herken je zijn stem. En terwijl de man zegt, ik ben het, die met u spreekt en die u ziet. Je roept het uit, ik geloof. En je zakt op je knieën en aanbidt hem. En Jezus doet opnieuw een wonder. Hij heeft hem eerst fysiek genezen en nu heeft hij hem ook geestelijk genezen. Maar even terug naar ons verhuisavontuur. In wie heb ik eigenlijk afgelopen jaar geloofd? In mezelf, mijn vrouw of in mijn ouders. Waar ik mijn vertrouwen op gesteld, op mijn eigen kunnen, op talenten van mijn vrouw of de hulp van andere mensen. En om eerlijk te zijn heb ik wel wat moeite gehad soms met vertrouwen op God. Niet per se mijn geloofzekerheid, want die is in Christus en ik weet dat ik voor eeuwig leef. Maar mijn geloofsvertrouwen heeft soms wel eens, hoe zeg je dat? Wat verduren gehad. Vooral bijvoorbeeld voor de einddatum, een paar dagen voor de einddatum, dat je uiteindelijk dan pas weet waar je komt te wonen. Als je een week van tevoren nog denkt, ja, waar kom ik te wonen? Op straat, bij mijn ouders, boven op zolder. Eerlijk gezegd liever niet, maar... Reageer je op een huis met een vaste trap, dan blijkt het geen vaste trap te zijn. Wat doet het met je vertrouwen in God? Uiteindelijk word je nummer 1, wordt het huis weggegeven aan nummer 2. Blijf je dan op God vertrouwen? Blijf je dan op God, blijf je dan God vrezen? Blijf je dan dagelijks zijn wil doen? Aanbid ik hem dan? En als er lijden is, dan moet ik eigenlijk altijd denken aan het verhaal van Job. Ken je misschien wel het verhaal van Job? Met toelating van God verliest hij al zijn vee. 7000 schapen, 3000 kamelen, 1000 runderen en 500 ezelinnen. Daarnaast al zijn kinderen, 7 zonen, 3 dochters en uiteindelijk ook zijn gezondheid. Van voet tot schedel, vol met de speren. Als je dat even bedenkt, en als dit de reactie van Job. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Hij snapt hem. Niets is van ons. Mijn leven, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn huis, mijn eigen bedrijf, mijn bezit, niets is van mij. Niets. En dat is les 3. God wil dat we alleen in hem geloven. En alleen hem aanbidden. En niemand anders. En daarmee ook de vraag, geloven wij vanmorgen dan in Jezus, de Zoon van God? Aanbidden wij hem als de Zoon van God? Geloven wij, zoals hij zich net geopenbaard heeft, het licht van de wereld, dat hij het enige licht is in deze wereld? En geloven we dat we alleen door Jezus kunnen leven? En alleen door Jezus kunnen zien? Wat uiteindelijk gebeurt met deze ex-blinde man. Niet alleen fysiek gaat zien, maar ook geestelijk gaat zien dat hij de Messias is. Dat hij het enige licht is. En daarmee wil ik afsluiten. 3 lessen. Les 1. God gebruikt lijden. De vraag aan ons is, mag hij dat ook doen in ons leven? Les 2. God wil dat we hem vrezen en zijn wil doen. Ondanks pijn, lijden en verdriet. En 3. God wil dat we alleen in hem geloven. En hem aanbidden en niemand anders. 3 lessen van een blinde man. En heb ik 2 vragen voor jullie. Vraag 1. Diezelfde vraag als Jezus die jij stelt aan de ex-blinde man. Geloof je in de Zoon van God? En als je hem nog niet kent, dan heb je hem vanmorgen een beetje leren kennen. Heb je een beetje zicht gekregen over wie deze Jezus is. Hij focust niet op de zonde, maar hij focust op het doel. Welk doel dat heeft. Dat hij zichzelf wil openbaren. En ik hoop dat hij dat vanmorgen bij jou, bij u, bij mij gedaan heeft. Weer op een nieuwe manier jou geopenbaard heeft wie hij is. Geloof je in de Zoon van God? En als je dat nog niet zo helemaal weet, dat mag. Maar roep dan uit naar God. Heer, waar bent u dan? Wie is dat? Net als de blinde man die vraagt, hey, wie is hij dan, heren? Dan gaat hij zichzelf openbaren aan jou. En spreek dat dan ook straks uit, als we een stil gebed hebben en ook na de dienst. Schiet iemand aan. Wie is hij dan? Laat me zien wie die is. En de tweede vraag, als je dan gelooft in de Zoon van God, dan is de vraag, wandel je dan ook in het licht? Een praktisch gevolg van het geloof in de Zoon van God. En we kunnen deze vraag eigenlijk heel simpel beantwoorden, door te kijken hoe we omgaan met lijden, pijn en verdriet in ons leven. Overvalt ons dat? Of is ons geloofsvertrouwen op hem? Weten we niet waar het leven naartoe gaat? Of weten we dat we elke dag hem moeten vrezen en zijn wil moeten doen? En hem moeten aanbidden? Wandel je dan ook in het licht? Volg je het licht na? Laten we een moment stil zijn. En laten we hem daarna ook aanbidden, zoals de blinde man. Ja, Heer, dank u wel voor uw woord. En wat u het verder uitwerken in onze harten en in deze gemeente. Heer, dat we mogen weten wie u bent. Dat u zelf blijven openbaren door het lijden heen. Dat we in u zullen geloven en u zullen navolgen en in uw licht zullen wandelen. Amen.